Wat zegt de Bijbel over de toekomst en de eindtijd? Zal het conflict rondom Israël in het Midden-Oosten een lont zijn in een kruidvat en gaat het allemaal richting de afgrond? Of is Israël juist het grootste teken van hoop dat de wereld ooit gezien heeft? Staan we op de drempel van een nieuwe tijd van vrede en gerechtigheid wereldwijd? Belangrijke vragen waar veel christenen ook mee bezig zijn juist nu. Dominee Willem Glashouwer schreef er een boekje over en hij zit nu bij ons in de studio. Willem, van harte welkom.
Dankjewel.
Je hebt dus een boekje geschreven over dit thema. Het boekje heet Eindtijd en Jezus komt.
Ja.
Kun jij in één zin vertellen waar dit boekje over gaat?
Dat boekje dat bevat een aantal korte bijbelstudies die over dit thema handelen. Over de eindtijd, over de gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden. Wat heeft dat te maken met de toekomst die nu op ons toekomt? Wat heeft dat voor consequenties ook voor je persoonlijk leven?
Ja.
Hoe bereid je je daarop voor? Om de mensen een beetje hoop en troost te bieden.
Dat is wel een beetje het doel van het boekje.
Dat is het doel van het boekje, ja.
Ja, want ik kan me voorstellen dat veel mensen die nadenken over de eindtijd misschien wel denken van nou, dat is een beetje spannend, een beetje moeilijke tijd. Denk ik liever niet over na.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Mm. Vooral omdat ook de dingen die in de eindtijd gaan gebeuren.
Dat is niet bepaald een pretje, volgens mij.
Dat is geen pretje. Mm-hmm. Als ze aan Jezus vragen, hoe weten we dat u komt? Dan zegt hij tegen zijn vrienden, ga rustig zitten op de Olijfberg en dan zal ik je dat vertellen. En dan somt hij een heleboel dingen op die allemaal geen pretje zijn.
Mm-hmm. Zoals?
Oorlogen, aardbevingen, besmettelijke ziekten, christenvervolging en ook jodenvervolging. De families die in elkaar klappen.
Allemaal ellendige dingen.
Allemaal ellendige dingen. Honger, oorlogen, volkeren, maar ook culturen met elkaar in botsing. Als je die reden van Matteüs 24 trouwens legt naast het boek Openbaring, dan spoort dat compleet. Mm-hmm. Daar heb je precies dezelfde dingen, alleen daar tref je dan meer details aan.
Ja.
Maar het zijn dus allemaal geen plezierige gebeurtenissen.
Ja, maar goed, jouw boekje wat je erover hebt geschreven, wat dus ook gebaseerd is op wat in de Bijbel staat, is juist wel hoopvol.
Het is zeer hoopvol, vooral omdat het zegt wat er gebeuren gaat. Mm. De Bijbel zegt dat de volkeren, de wereld, zal bezwijmen van angst voor de dingen die over de wereld zullen komen. Mm-hmm. Maar jullie helemaal anders, want ik vertel het jullie, dat betekent dat je tot het besef kunt komen dat ik er dus van weet. En dat het mij dus niet uit de hand loopt.
Nee.
Die dingen moeten weliswaar gebeuren en ze zijn niet vrolijk, maar hij vergelijkt ze ook met de pijnlijke krampen van een geboorte.
Ja.
He, als een zwangere vrouw een kind gaat baren, dan op een gegeven moment komen die weeën op gang. Hij zegt ook het woord weeën. Het zijn als de weeën die plotseling een zwangere vrouw overkomen. Pijnlijke krampen, ze worden ook steeds krachtiger, ze worden ook vaak steeds pijnlijker. En aan het eind, wanneer de baby geboren moet worden, dan moet hij eruit geperst worden en dat is helemaal geen pretje. Mm-hmm. Maar weeën brengen een geboorte teweeg. Het eindigt met de geboorte van het kind.
En dat is het hoopvolle eraan.
Dus die dingen die over de wereld zullen komen, brengen uiteindelijk een geboorte teweeg. Mm. Een geboorte van een nieuwe tijd, van vrede op aarde. Dus als je dat beseft, en hij zegt ook, je weet niet wanneer het gaat gebeuren. Mm. Je kan niet berekenen. De dag nog het uur. En net zoals die weeën een vrouw in één keer overvallen, zal het de wereld overvallen. Wat er over de planeet nog komt.
Ja.
Maar het zijn weeën.
Ja.
En dus hou vol, hou moedig vol. Want het betekent dat jullie verlossing steeds dichterbij komt. En ook de verlossing van de wereld.
Ja. Nu, daar gaan we dus in deze uitzending natuurlijk over hebben. Kun je kort de eindtijd introduceren. Wat is dat nou, de eindtijd? Want we hebben het er vaak over. We hebben het vaak over de tekenen van de eindtijd met die oorlogen. Zeg maar wat is de eindtijd?
De eindtijd is de laatste periode, de laatste fase van dit deel van de wereldgeschiedenis. De De Bijbel noemt het ook wel de laatste dagen.
Ja.
Wanneer begon die klok te tikken? In de Hebreeënbrief lees je dat eigenlijk begon toen Jezus geboren werd.
Mm-hmm. Dus 2000 jaar geleden begon de eindtijd.
Die begonnen dus 2000 jaar geleden. Mm-hmm. De Hebreeënbrief, als ik hem zo snel kan vinden, die in Hebreeën 1 vers 1... Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, die mm-hmm. zich ook met de dingen van de toekomst en van de eindtijd bezig hielden, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon.
Lees eindtijd.
Juist, toen hij geboren werd. Het laatste der dagen, die Zoon die heeft hij gesteld tot erfgenaam van alle dingen door wie die ook de wereld geschapen heeft. Ja. Dus zijn komst, dat betekent ook tenslotte de komst van een koning die vrede op aarde gaat brengen.
Maar dat voelt ook een beetje als een heel breed brede uitleg van het begrip eindtijd. Hè? Want bij eindtijd denken toch mensen meer aan iets wat nog voor ons ligt, wat nog niet is gebeurd. Maar jij zegt het is eigenlijk al 2000 jaar geleden begonnen.
Dat is 2000 jaar geleden. Ja. Toen Jezus tenslotte in Israël geboren werd. Ja. Jezus is Jood, dat vergeten we ook wel eens. Maar hij werd geboren. Toen begon die klok te tikken. En het is net als met de geboorte van een kind. De verwekking vindt 9 maanden daarvoor plaats. Dan wordt de schakelaar omgezet en dan duurt het nog 9 maanden. En dan op het eind krijg je die pijnlijke weeën voordat dat kind geboren wordt enzovoort. Dus dat is ook met de eindtijd. De geboorte van Jezus brengt de eindtijd op gang. Mm-hmm. Dan ontstaat er nog een lange periode, want dat zegt hij ook in
een periode van wachten eigenlijk.
In Matteüs 24. Mm-hmm. Hij zegt niet alleen al die geweldige, vreselijke dingen met de oorlogen en de aardbevingen en het noem maar op. Maar het evangelie van het koninkrijk zal tot een getuigenis weer klinken voor alle volkeren in de hele wereld. Mm-hmm. Dus vanaf dat hij geboren is, gestorven en opgestaan, de Heilige Geest uitgestort, begint die lange periode waarin het evangelie van het koninkrijk, van dat komende geweldige koninkrijk van vrede en gerechtigheid, begint op gang te moet de hele wereld over.
Ja.
Nou, dus dat betekent, dat heeft enige tijd nodig. Dat we er nu vlakbij zijn, dat we nu in die laatste fase zitten, dat is doordat je bijvoorbeeld ook ziet dat dat op dit moment gebeurt in de wereld. Je hebt televisie. Je hebt internet, je hebt satellieten, je hebt alle mogelijke massacommunicatiemiddelen.
Waardoor iedereen overal op de wereld
waardoor
het
iedereen
kan horen.
Overal, waar die ter wereld ook is, wat die voor taal ook spreekt. Artificial intelligence, de vertaalprogramma's waar je de schakelaar kan omzetten en meteen de taal die je nodig hebt. Dus waar je maar gaat op dit moment, wordt dat evangelie van het komende koninkrijk in de hele wereld verkondigd. Dat laat zien dat na 2000 jaar we bijna er zijn. Het tweede ding is dit natuurlijk. Hij zegt, en let vooral ook op de vijgenboom. En wat bedoelt hij daarmee? Dat is een beeld in de Bijbel voor Israël. Hij zegt, als je ziet dat dat boompje weer worteltjes krijgt en groene blaadjes en vruchten gaat voortbrengen, dan moet je weten dat dat koninkrijk nu vlak voor de deur staat. Nou, wij zien het gebeuren. Na bijna 2000 jaar keert dat Joodse volk terug. Niemand gaf er een cent voor. Ze zijn overal weggejaagd en uitgemoord en de meest vreselijke dingen.
Maar het volk komt nu weer bij elkaar.
Ja. Maar ze komen terug.
Ja.
Die haast dood geworden boom komt tot leven. Mm-hmm. Wordt geplant in Israël, in de grond. En dat betekent, hij zegt, als je dat ziet gebeuren, en dat is dus het unieke van de tijd waarin wij leven. A, die wereldwijde verkondiging van het evangelie. B, het herstel van Israël.
Ja.
En wij zien het gebeuren. Hij zegt, nou dan staat het vlak voor de deur.
Ja. Net noemde jij het woord fase van de eindtijd. Hè?
Ja.
Zie jij de eindtijd, is dat eigenlijk volgens Bijbel één doorlopende periode? Of zijn daar meerdere fasen in te herkennen?
Ik denk dat de hele wereldgeschiedenis zich in fasen ontwikkelt. Mm-hmm. Je hebt de fase in de Bijbel van voor de zondvloed. Vanaf de schepping tot de zondvloed. Je hebt de fase vanaf de zondvloed tot de geboorte van Jezus. Je hebt nu de fase van de 2000 jaar. Het is merkwaardig dat al die perioden ook zo'n beetje 2000 jaar zijn. Mm-hmm. Van de Bijbels gezien, van de schepping tot de zondvloed. Mm-hmm. Na de zondvloed en de geboorte van Abraham tot aan Jezus. Weer 2000.
En nu zitten we weer 2000 jaar.
Weer in 2000 zoveel.
Ja.
En dat is ook precies wat de rabbijnen, want dit boek is natuurlijk door Joden geschreven. Dat is niet alleen wat wij dan het Oude Testament noemen, ook het Nieuwe Testament is door Joden geschreven.
Ja.
De rabbijnen zeggen, de hele wereldgeschiedenis, en dat kan je ook zien aan de jaartelling die Israël hanteert, zal zich voltrekken analoog als die van de schepping.
Ja.
Ze zeggen, God schiep, zegt de Bijbel, in 6 dagen.
Ja.
En hij rustte op de 7e dag. En dan zeggen ze, en de Bijbel zegt dat een dag is als 1000 jaar. Dus 6 keer 1 dag van 1000 jaar is 6000 jaar.
Ja. Ja.
Maar, zeggen ze, hij rustte op de 7e dag, op de Shabbat. Dus aan de 6000 jaar van de moeite en zorg en het harde werken dat ook God met de schepping deed.
Dan rustte hij. Een periode van rust.
Dus er komt nog een dag, ook weer van 1000 jaar, van vrede en rust voor de hele wereld.
Ja.
Daar haalt Johannes aan het slot van het boek Openbaring dat getal 1000 vandaan.
Ja. Wat maakt het eigenlijk voor ons als christenen uit dat wij in het eindtijd leven?
Ik denk dat wij heel goed moeten beseffen dat dus de tijd kort geworden is. Mm-hmm. Dat Jezus komt. En hoe treft hij ons aan? Mm-hmm. En hoe staat het in ons leven ervoor? Kunnen wij hem ontmoeten? Kan de kerk hem ontmoeten met eeuwen van Joods bloed aan de handen? He, waar ze de Joden vermoord hebben of rustig toekeken wat er gebeurde als anderen dat deden.
Mm-hmm. Je zegt het is belangrijk dat we daarmee bezig zijn, zodat we er klaar voor zijn.
Precies, dus dat je ook in orde maakt. Mm-hmm. Dat je erop voorbereid bent.
Ja.
Dat is heel normaal dat je je voorbereidt op iets wat komt.
Ja.
Je ziet tegenwoordig, voordat de bom valt, moeten we atoomkelders hebben. Er moet zoveel vers water staan en er moet blikvoedsel zijn.
Daar moet je ook op voorbereiden,
op rampscenario's. Het zijn allemaal voorbereidingen voor wat in één keer kan komen en dan is het te laat.
Ja.
Jezus heeft daar ook een prachtige verhaal over met die wijze en die dwaze maagden.
Ja.
De wijze maagden bereiden zich voor op de komst van de bruidegom. Want fantastisch, hij komt. We weten niet precies wanneer, maar we zorgen dat we klaar zijn.
Mm-hmm.
Een mooie jurk hebben, dat we weet ik wat alles.
En kruikje met olie.
Kruikjes met olie, dat is een beeld van de geest. Dus dat je ook in de juiste relatie met God staat. Dat ook daar geen dingen meer zijn die die je zouden beletten om dat als een geweldig feest te gaan ervaren, want er zit iets wat niet deugt. Dus je moet ook je ziel onderzoeken in je relatie met God. Je moet je voorbereiden. En als die dan komt, dan is het halleluja en geweldig en daar gaan we en het feest begint. Maar ben je niet voorbereid, dan blijf je achter en dan denk je, kan ik nog iets? Nee, je kan niks meer. Nee. Je hebt gewoon de boot gemist dan.
Ik wil daar zo meteen nog even kort over op terugkomen hoor. Maar in de Bijbel staan er heel veel profetieën over de toekomst, over de eindtijd. Bijvoorbeeld Zacharia 13 is daar een goed voorbeeld van, wat je ook noemt in je boekje.
Ja.
Kun je eerst kort schetsen wat daar staat? Ik meen dat het in het boekje gaat over specifiek vers 7 tot 9.
Ja.
Waar gaat
dat
over?
Dat kom je nogal eens tegen. Dat kom ik ook tegen in de vragen. En daarom dacht ik, nou, daar schrijf ik ook eens wat over. Ja. En, want dan zeggen ze, ja, jullie Christen voor Israël, jullie hebben fantastisch mooie projecten om de Joden te helpen enzovoort. En een hoofdproject van jullie is Breng de Joden Thuis. Koen Karlier met zijn team zit in de Oekraïne. Ik kreeg vandaag nog bericht dat er weer een groep via Moldavië naar Israël gebracht is. Mm-hmm. En dat dat maar doorgaat. Zegt, ja, dus dat doen jullie allemaal wel. Maar weet je wel dat je wat er met ze gaat gebeuren.
Mm-hmm. Israël
wordt één groot concentratiekamp. Mm-hmm. Waar 2/3 nog uitgemoord gaat worden. En dat halen ze dan uit Zacharia. Uit die profeet van Zacharia. Dat is aan het slot Zacharia 13. Mm-hmm. Daar lees je dan. In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. Mm-hmm. Maar 1/3 zal daarin overblijven. Dus ze zeggen, schei daarmee uit met de Joden naar Israël te brengen. Want 2/3 wordt daar vernietigd. Laat ze lekker zitten waar ze zitten. Dan zijn ze waarschijnlijk nog veiliger dan dat je ze naar Israël brengt. Want dat wordt één grote toestand daar. Eén groot gigantisch bloedvergieten. En er blijft maar 1/3 over. Dan, dat lijkt, maar goed, je leest het hier in een vertaling, in het Nederlands. Mm-hmm. Maar het staat in het Hebreeuws natuurlijk. Wat staat er dan in het Hebreeuws? Wat voor woordje staat daar voor land?
Haaretz,
geloof ik. Eretz. Ja, zo wordt Israël genoemd. Eretz Israël. Ja. Dus het kan land betekenen, maar hetzelfde woordje Eretz in het volgende hoofdstuk, dat is dan hoofdstuk 14, lees je in vers 9, en de Heere zal koning worden over de gehele aarde.
En daar staat datzelfde woordje
Eretz. Dat staat ook Eretz. Mm-hmm. Dus Eretz kan betekenen de hele wereld, aarde, of het specifieke land Israël. Mm-hmm. Waarom vertaal je het hier met de aarde? Want dit is volkomen waar. Ooit zal de Heer koning worden over de hele aarde. Maar waarom vertaal je het dan hier met
land?
Met land. Mm-hmm. Waarom? En als je het zou vertalen met aarde, de wereld, dan staat er in de hele wereld, luidt het woord des Heeren, zullen 2/3 uitgeroeid worden. En de geest geven. Ja. Als je de aantallen vermoorde Joden over de hele wereld van de afgelopen 2000 jaar bij elkaar optelt, dan is 2/3 uitgeroeid. Er zijn er nog maar 15 miljoen over in de hele wereld, dat is alles. Dus dan is dat al achter ons. Ja. Dat is al gebeurd. Dus die profetie is in vervulling gegaan. 1/3 zal overblijven. Wat gebeurt er met die 1/3? Want, en ook als je het hier met land wil vertalen. Mm-hmm. Dan ook in het land zijn 2/3 uitgeroeid. Door die slachtingen. Ook door de Romeinen en door anderen gepleegd zijn. Ja. Dus dat ligt achter ons. 1/3 zal erin overblijven. Mm. Wat gebeurt daarmee? Die zal in het vuur gebracht worden. Ja. Niet vernietigd, maar gelouterd. Zoals je goud loutert en zilver loutert. Dan komt de rommel, als je dat verhit, bovendrijven, kan je eraf scheppen en dan hou je het loutere goud over. Dat gebeurt. Ik zal ze louteren. Trouwens, Peter zegt, laat de vuurgloed der beproeving jullie niet bevreemden, zegt hij tegen de christelijke gemeente. Want jullie zullen ook gelouterd worden. Zodat de rommel eraf geschept kan worden en je het zuivere overhoudt. Die loutering betekent, dan zullen ze mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Dus nu die 2/3 achter de rug is, zal er inderdaad loutering plaatsvinden. Maar dat heeft alleen maar als doel niet vernietiging, maar dat ze gereinigd, geheiligd, klaargemaakt worden. Ja. Zodat ze ook gaan roepen tot de Allerhoogste.
Ja.
Ook diegenen die op dit moment misschien zeggen, ach, God, en ik heb er eigenlijk niks mee, en, want kijk eens wat ons allemaal gebeurt en blablabla. Nee, dan zullen ze roepen door die vuurgloed der beproeving en hij zal antwoorden en hij zal zeggen, mijn volk.
Ja.
Dus het...
Nou ja, dit is een van de profetieën, een van de vele profetieën die in de Bijbel natuurlijk staan. En je zegt van het is belangrijk dat we ons bezighouden met de dingen van de eindtijd. Dat we ons daarin verdiepen, dat we ons daarop voorbereiden.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook best ingewikkeld. Je ziet hier, gaf je al een voorbeeld van hoe sommige christenen de tekst anders interpreteren. Hoe kun je zorgen dat je dan niet de fout ingaat? En we gaan niet heel uitgebreid bespreken, want dat hebben we in de vorige uitzending met jou ook al gedaan, maar hoe kun je zorgen dat je dingen die nu in de wereld gebeuren, hè, stel je leest het nieuws over Israël, over de oorlog met Iran, hoe kun je zorgen dat je dat niet, de Bijbelteksten er op een foute manier op gaat zetten en zeggen van kijk eens, zie je wel, dit staat daar of dit staat daar. Hoe kun je zorgen dat je dat zuiver doet?
Een gezond principe is al schrift met schrift vergelijken. Mm-hmm. Niet in één keer allerlei logische conclusies trekken op grond van één tekst die je ergens aantreft en dan een hele redenering die je ook heel, en die lijkt te kloppen, want het zit logisch goed door Timmet in elkaar. Nee, hier lees ik dit. Wat staat
komt dat
elders?
Op andere plekken terug in de Bijbel?
Andere plekken. Dus schrift met schrift vergelijken. Mm-hmm. Verder voorzichtig zijn. Het woord van God is het woord van God. Dat door de Heilige Geest aan de profeten van Israël is geopenbaard. Die zelf, zoals Daniël bijvoorbeeld, een van die profeten. Ik hoorde het, het werd me gezegd. Ik heb het ook keurig netjes opgeschreven, maar ik begreep het niet.
Een beetje met die houding, met die grondhouding moeten wij het
dus
ook bekijken?
Dus die grondhouding, je hebt met een heilig boek te maken, dus je moet echt de auteur zelf vragen, zie ik dat goed?
Ja.
Dus je moet in nederigheid bidden om verlichting met de Heilige Geest. Mm-hmm. Doe ik iedere zondag als ik preek ergens, als het dan de Bijbel gaat, dan gaan we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Dat hij ons verstand, ons hart, zodat we niet in allerlei richtingen schieten, maar dat we beseffen, voelen, zo heeft de Geest het bedoeld. En dan nog moet je uitkijken, want waarom hebben de Joden bijvoorbeeld die Bijbel woord voor woord, letter voor letter gekopieerd? En dan telden ze als ze weer een rol klaar hadden of het aantal letters nog klopte en of de middelste letter nog steeds de middelste letter was.
Ja.
Waarom deden ze dat zo? Omdat het woord van God is. Dus tot in de titel en de jota, zegt Jezus, twee leestekentjes in het Hebreeuws. Zal er niet, dus je moet het echt ook helemaal vasthouden zoals het geschonken is. Want er zitten lagen in van waarheid die je anders zou missen. En dat betekent ook dat het vertalen zo'n heidens karwei is.
Letterlijk. Nou, het is wel prettig dat we het in onze eigen taal mogen lezen. Dat
want,
dan weer wel.
Want je gaat het dan denken, nou, ik vertel het een beetje na. Nee. Precies zoals. Ja. Daarom zijn Joden vaak ook erg gesteld op de Statenvertaling. Mm. Niet al die moderne vertalingen. Want ze zeggen dat is tenminste, zoals dat dan heet, een concordante vertaling. Dat betekent dat dit Nederlandse woord, dat nu zo luidt, is de vertaling van dat Hebreeuwse woord. Mm-hmm. En als we dat Hebreeuwse woord ergens anders tegenkomen, vinden we ook hetzelfde Nederlandse woord terug. Dus dan hebben we in ieder geval, weten we dat.
Maar alsnog is het vertaald. Dus
maar dan nog.
Gaat er ook wat verloren. Ja.
Dus het is het heilige Godswoord. Mm-hmm. Maar hij
maar je zegt dus Bijbel bestuderen, schrift met schrift vergelijken voorzichtig
biddend,
zijn. Biddend.
En beseffend, dat, zo eindigt Amos zijn profetieën, dat de Heere doet geen ding in deze wereld, of hij onthult het, hij openbaart het aan zijn knechten, de profeten. Mm. Dus dan is het ook luisteren naar anderen. Want als de geest werkt en bijvoorbeeld de Iran-oorlog doet zich voor, dat je dan je afvraagt, komt Iran in de Bijbel voor. Ja. Zijn daar profetieën over, over Iran?
Hebben we ook een mooie uitzending over gemaakt eerder.
Precies, ja. Elam. En ja. Dan, maar dan nog, dan heb je daar die profetie. Dan heb je, dan ga ik, en dat is ook het zegen van het internet. Dan ga ik naar het internet en kijk naar allerlei figuren in de hele wereld die op dat moment ook bezig zijn met Elam en met die profetie en met het Hebreeuws en met... En dan kijk je wat daar... En dan op een gegeven moment ontdek je wel dat er een soort communis opinio zich begint te vormen. Dat ze allemaal toch op een bepaalde manier dezelfde richting het gaan zien. Ja. En dan denk ik, nou, dat is... Je staat dan ook in de gemeenschap van de anderen. Ja. En zo onthult hij dan
visie zich eigenlijk. Ja.
De betekenis voor nu.
Ja. Ik wil het graag hebben over de rol van de christenen in de eindtijd. De rol van de kerk. Hoe vind jij dat de kerk zich opstelt ten opzichte van Israël in deze tijd?
Ja, dat is voor mij letterlijk om te huilen. Ik denk dat die christenheid zo doof en blind geworden is voor wat het woord zegt. Ja. Terwijl we nu in de tijd leven dat we met eigen ogen kunnen zien wat God doet. He, de terugkeer van de Joden naar het land. We zien allerlei dingen waar dit oude boek over spreekt met eigen ogen gebeuren. Maar de christenheid ziet het niet, want ze heeft het hier helemaal dichtgetimmerd met allerlei ideeën en theologieën waarbij Israël, het Joodse volk, totaal geen rol meer speelt. Dat stopte toen ze nee zeiden tegen Jezus voor het overgrote deel, zei de kerk. Totaal geen idee hebben van het bijzondere van het land van Israël. Het beloofde land. Nee, dat moest je geestelijk zien. Dat is de hemel, het beloofde land. Waar we naar op, wij als kerk, als het ware Israël. Ja. Naar de Jeruzalem, hemelse Jeruzalem. Joden, hun rol is ook uitgespeeld. Die hebben maar één ding te doen en zich bekeren tot Jezus. En dan, nou ja, dan worden ze lid van de kerk zoals we allemaal. Op dat moment zie je dus niet meer Gods hand in de geschiedenis. De profetieën zijn allemaal in Jezus vervuld. Zijn allemaal in de kerk vervuld. Al die wereldchristenheid, dat is het nieuwe Israël. Dat is op weg naar het hemels Jeruzalem. Naar de zaligheid. En dus wat er dan daar zich afspeelt in het Midden-Oosten, de beslissing van 1947-1948 dat Israël weer...
Dat is wat minder interessant dan.
Dat is iets politieks.
Maar berokkent die houding van de kerk, hè? Jij zegt het is om te huilen, maar berokkent het de kerk ook schade, volgens jou? Dat we zo weinig zicht hebben op Israël?
Dat berokkent ze geweldig schade.
Hoe dan?
Doordat hij komt. Hij zegt zelf in Matteüs 25, met die... als de zoon des mensen komt, zal die de volkeren voor zich verzamelen. En daar hoort de kerk ook bij, de christenheid. En dan zal die ze vragen, want dan gaat hij op de troon in Jeruzalem, met het rijk van vrede en gerechtigheid. Maar dan zal die eerste volkeren zeggen, en hoe hebben jullie je gedragen ten aanzien van een van deze van mijn geringste broeders.
Verwijs je naar Matteüs 24, hè?
Ja, hij zegt het meteen in het volgende hoofdstuk. Ja. En je ziet hem haast met zijn vinger wijzen naar al die Joden die er om hem heen staan te luisteren. Hij zegt, dan zal ik de volkeren vragen, wat hebben jullie gedaan met een van deze mijn geringste broeders? En dan bedoelt hij dus de Joden. De kerk zei, nee, dat gaat het erom wat je met de christenen of met... nee, het ja, dat ook. Je moet sowieso goed zijn voor ieder mens, christen of niet christen. Maar hij zal ze vragen, wat heb je met de Joden gedaan?
Ja.
En zo niet, go to hell. Hij zegt, dat is een van de weinige plaatsen waar Jezus over het eeuwige helvuur spreekt.
Ja, ja.
Want hij wil niet dat mensen verloren gaan.
Nee.
Maar in dit geval gebruikt hij het.
Ja.
Dus het is voor het lijfsbehoud van de kerk zelf en ook van de wereld zelf. Mm-hmm. Hoe we met Israël en het Joodse volk omgaan. Dus wat je van die christenheid nu zou mogen verwachten, is een enorm profetisch getuigenis.
Mm-hmm. Ja.
Van jongens, dit gebeurt er. Dat staat er in dat grote boek. Hij mm-hmm. komt. Het oordeel komt.
Ja. Wat is dan jouw oproep aan de kerk?
Ja, bekeer je. Mm-hmm. Ga op je knieën. Ik heb 120 meter theologische boeken op me in de boekenkast staan.
Mm-hmm.
Allemaal prachtige, vrome boeken, mooi. En ik gebruik ze amper meer.
Ja.
Omdat ze allemaal haast van een, ja, van die foute, wat dan heet de vervangingstheologie of de vervullingstheologie of wat voor namen ze er mogen gebruiken. Mm-hmm. Durf het aan om op je knieën te gaan, de zwarte schijf te wissen van alles wat je daarop gezameld mm-hmm. hebt vanuit. En pak het boek opnieuw en begin opnieuw te lezen.
Ja.
Maar zorg eerst dat je dan dus die ballast weggaat. En dan ga je ontdekken hoe het echt zit.
Ja.
En dan heb je misschien ook in één keer behoefte om sorry te zeggen tegen de Joden. En om voor een hoop dingen sorry te zeggen. En je hoogmoedige houding te laten varen.
Mm-hmm.
Waarin jij het bent. En dan ga je ook in één keer begrijpen.
Mm-hmm.
De God die ik mag kennen in Jezus Christus is nu begonnen om dat fantastische, die fantastische toekomst dichterbij te brengen.
Mm-hmm.
Ik ga waarschuwen van de kansel. Nou, ik dat woord kansel gebruik, moet ik in één keer denken aan 1941. Ik was nog niet geboren. Mijn vader, want ik ben van 44. Mm-hmm. Dus mijn vader was jong predikant. Die preekte in augustus 1944 op de kansel van de grote kerk in Naarden over het slot, we hebben het toch over Zacharia, van Zacharia 8. Nou, de anti-Joodse maatregelen waren volop in actie, ook in Nederland. Mm-hmm. Dat werd alleen maar even maar erger. Maar hij preekte toen over deze tekst. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in die dagen zullen, over die eindtijddagen, zullen 10 mannen uit de volkeren van allerlei taal, van Chinees tot zelfs Nederlands, vastgrijpen de slip van een Judese man, van een Joodse man. En zeggen, wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is.
Zou je dat ook kunnen zien als een soort teken van de eindtijd?
Absoluut.
Ja.
Dat je te midden, en we zien die Jodenhaat weer overal opvlammen, ook in Nederland. Nederland lijkt wel haast voorop te lopen. De kerk zou de regering moeten waarschuwen. Scheid toch uit. Want je begeeft je in een gebied waar je rijp wordt voor dat oordeel Gods. Mm. De kerk zou daar het licht over moeten laten schijnen. Wat ook voor hem de consequenties waren van mijn vader. Om dit gewoon te roepen.
Vanaf de kansel.
Het had zijn leven kunnen kosten. Hij had van de kansel gesleurd kunnen worden in de gevangenis. Trouwens, hij heeft in de gevangenis mm-hmm. gezeten. 2 keer. Maar toch in 1944.
Maar toch deed hij het.
Mocht ik geboren worden.
Ja.
Maar dat de consequenties, hij was niet bang.
Mm-hmm.
Mijn vader en moeder hebben gewoon de juiste houding mm-hmm. aangenomen. Wat ook daar de gevolgen van zouden kunnen zijn.
Maar ik denk dat je dit vertelt ook om een link te maken misschien naar vandaag. Dat ons misschien
Absoluut.
Ook wat kan kosten als we voor Israël opkomen. Bedoel je dat?
Er staat, ja, precies.
Mm-hmm.
Wij bij Christenen voor Israël proberen dit te doen, waar te maken.
Ja.
En we zijn christenen uit allerlei kerken en kringen in dit land. Er staat nu een groot hek om ons pand. Waarom? Omdat er, doordat wij deze houding voor het Joodse volk en voor Israël innemen, ongeacht de consequenties.
Mm-hmm.
En dat betekent dat het pand besmeurd is diverse keren, dat er een grote bom tot ontploffing is bij dat hek. Als die hier bij het gebouw ontploft was, er waren alle ruiten alle kanten mm-hmm. heen gesprongen. Maar het is voor ons ook hier meer van belang wat de Allerhoogste van ons vindt, hoe we ons gedragen en wat we zeggen. Ook al kan dat lijden betekenen, ook al kan dat haat en verachting betekenen, ook al loop je misschien zelfs risico voor je leven op een gegeven moment. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En in dit opzicht moet je onverfroren de waarheid naar voren durven brengen, zoals mijn vader in 1941. Ja. Dat moeten wij vandaag op dezelfde manier durven doen.
We gaan een beetje naar een afronding toe, Willem. Maar we hebben het in deze uitzending over de eindtijd, over de tekenen die je daarvan ook kunt zien. Ook juist nu met het herstel van Israël, de terugkeer van het Joodse volk, verspreiding van het evangelie over de hele wereld. En dan mondt het ergens in uit. Hè? Je vergeleek het zoals de Bijbel dat ook doet met weeën. Waar kijk jij het meeste naar uit, uiteindelijk?
Als ik zie hoe fantastisch de Schepper is. Laatst zaten merels te broeden tegen het raam van onze woonkamer. Mm-hmm. En om de hoek zaten mezen in een nestkastje te broeden. En beneden in de sloot zaten waterkippetjes. En je ziet, en je legt een graspriet onder een microscoop. En je weet niet wat je ziet met de fotosynthese. En duizelingwekkend intelligent. Maar je ziet dat de klad erin gekomen is. Die fantastische, van die superintelligente schepper. Daar zit de klad in. De dood heeft zijn intrede gedaan. Ook in het dierenrijk, ook in het plantenrijk. Dus de mooie, waar ik naar uitkijk, is dat Jezus komt in heerlijkheid. En dat de schepping teruggebracht wordt, terwijl hij nu al zo fantastisch is en onbegrijpelijk mooi. Maar dat dan ook de dood eruit is. Dat het sterfelijk lichaam gaat stralen en gloeien van eeuwigheidsgehalte. Dat proces zich uitbreidt over de volkeren, over de schepping, over het gans heelal. En wie weet wat voor werelden hij nog meer in petto heeft, waar hij ons niks van verteld heeft. Want dit kunnen we al niet begrijpen, hoe het allemaal in elkaar zit. Dus dat die toekomst nu echt spoedig gerealiseerd wordt. En dat ook onze kinderen en kleinkinderen en de hele familie er allemaal bij zal zijn. Dat er ook niemand zal hoeven te ontbreken als dat grote moment komt en Jezus komt en die nieuwe tijd aanbreekt. Daar kan ik hartstochtelijk naar verlangen. Dat werkelijkheid, gewoon puur dat het alleen nog maar mooier wordt dan wat het eigenlijk al is. En waar wij als mensen zo schadelijk en bedroevend mee omgaat, ook ten opzichte van onze medemensen. Ja. Dus dat eindelijk, wat hij gedaan heeft aan dat kruis en die machten der duisternis overwonnen heeft en de dood overwonnen heeft, dat doorgaat in de hele schepping. Ja. Fantastisch zou dat zijn.
Zullen we daarvoor bidden?
Ja. Ach Heere, wat is het onbeschrijfelijk geweldig wie u bent. Heere, we kunnen het niet bevatten. We zijn maar sterfelijke mensen en u bent de eeuwige God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God van alle fasen van de geschiedenis. Van verleden, heden en toekomst. En het is alles in uw hand en u gaat door met wat u zichzelf hebt voorgenomen. U gaat alles in vervulling brengen wat u beloofd hebt. Alles wat u aan Israël beloofd hebt. Alles wat u aan uw gemeente beloofd hebt. Alles, Heere, ook voor de volkeren en ook voor de schepping zelf. Heere, gaat u doorzetten. U laat niet los wat uw hand begon. U bent de God van hemel en aarde. De God van de dimensies, van de eeuwigheid. Heere, wilt u heel spoedig komen om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. Wees als een muur rondom uw volk Israël. Heere, wilt u ze beschermen en bewaren. Geef ook dat ze hun kracht zoeken bij u, hun vader, die op wonderlijke wijze hen als volk geschapen hebt. Heere, wilt u zijn met de vervolgde christenen wereldwijd, die ook u hebben mogen leren kennen en daardoor gehaat worden door de machten der duisternis. Heere, we bidden ook voor de vijanden van Israël, die geleerd wordt dat als ze de Jood vermoorden, dat ze rechtstreeks naar het paradijs gaan. Heere, verlossen van al dit soort denken, zodat ze u ontdekken als de levende God, de God van liefde, de God van genade, de God van vrede, van het leven. Heere, verhaast de dag van de komst van Jezus in heerlijkheid. En maak ons trouw, ons en onze kinderen en onze kindskinderen, in het volgen van u, totdat Jezus komt, om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. In zijn naam. Amen.
Amen. Willem, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen. En ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.